Je luistert naar Geluiden uit Oost. Sinds 1945 gedenken we elk jaar in de maand mei de bezetting en de bevrijding van ons land. Voor degenen die de gruwelen hebben meegemaakt, was het na de oorlog moeilijk om erover te praten. De laatste jaren is er meer openheid en beginnen we ons te beseffen welke impact de oorlog op de buurt heeft gehad. Vooral de Joodse bewoners van Amsterdam-Oost hebben een zware tol betaald. Buurtbewoners doen nu onderzoek naar deze geschiedenis. In de Oosterparkbuurt hebben bewoners posters achter hun ramen opgehangen, waarmee de Joodse bewoners van destijds een gezicht krijgen. Geluiden uit Oost liep mee met een aantal geïnteresseerden langs de posters in de Vrolijkstraat.
Het is even het 4 mei-comité die we dat organiseren. We komen voort uit namen en nummers Kastanjeplein. Wij proberen dan bewoners die hier gewoond hebben, de Joodse bewoners die weggevoerd en vermoord zijn, alsnog te herdenken en ook persoonlijk, één voor één. Niet als getal, niet als grote gebeurtenis, maar elk persoon afzonderlijk.
Ben je dan even bezig?
Wij zijn daar vanaf 2012 tot 2021 mee bezig geweest. Toen zijn 2800 naambordjes gemaakt. Vanaf 2021 zijn we op een nieuwe manier bezig om de mensen die in een huis wonen te vragen, weet je de geschiedenis van je huis? Weet je wie daar gewoond hebben, wat ermee gebeurd is? Daar komen gedenkposters uit en die hangen mensen achter hun ramen. Daarvan zullen we een aantal zien en lezen en dan ons realiseren wat er in die woning gebeurd is. Alleen al in deze straat, Vrolijkstraat, zijn 1400 mensen weggevoerd en vermoord. Dus stel voor dat we gewoon een affiche opzoeken, een gedenkposter. Verspreid in de wijk of in de buurt zijn 70 gedenkposters gemaakt, vorig jaar en dit jaar. Dat is natuurlijk per poster komen er meer mensen voor, omdat het nu per huis is. Maar alle personen in het huis staan dan op de gedenkposter. En aan de overkant hebben we de eerste hangen. Ook toen was de Vrolijkstraat wel een armoedige straat. Mensen met minder geld die woonden in de Vrolijkstraat, maar het was ook heel bedrijvig. We staan nu ook bij een winkelpandje. Er was heel veel te doen. Wie wil deze van het gezin Simon Blitz lezen? Nou, ga je gang.
Vrolijkstraat 36, gezin Simon Blitz. Herenkapper Simon Blitz. De kapperszaak van Simon Blitz zat sinds 1926 in de Vrolijkstraat op 36 huis, waar zijn gezin ook woonde. Het gezin bestond uit Simon, zijn vrouw Duifje Blitz Engelsman en hun twee zoons Isaac en David. De zaak had duidelijk een plek in de buurt. De familie wenste de cliëntele via advertenties een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar. Een jaar later, op 6 augustus 1943, staat de kapperszaak in hetzelfde weekblad op een voorlopige lijst van Joodse zaken, maar nu onder een andere naam, Pizarro. Simon Blitz, zijn vrouw en twee zoons zitten dan al in Westerbork. Simon en Isaac zijn daar terechtgekomen via Joodse werkkampen in Drenthe en Overijssel. Isaac sterft in Sobibor op 16 juli 1943, 24 jaar. David sterft ergens in Midden-Europa op 31 maart 1944, 21 jaar. Duifje sterft in Auschwitz op 7 juli 1944, 48 jaar. Simon zelf sterft in Auschwitz op 28 februari 1945, 49 jaar. Een maand na de bevrijding van het kamp door de Russen.
Het hele gezin is helemaal verspreid, hè?
Ja.
Ze zijn allemaal op andere plekken, op andere momenten.
Uit elkaar getrokken.
En daaronder zie je een bordje, zoals een naambordje, waar de namen en de nummers is gemaakt. En op Kastanjeplein is neergelegd op 4 mei.
Ah ja.
Want de mensen die dat uitzoeken, die hier wonen, en als ze het niet zelf kunnen, hebben een soort onderzoekersteam, een researchteam van bewoners. Die zoeken vaak ook foto's erbij. Maar heel vaak hebben mensen geen foto's. Marktkooplieden die hebben foto's vanwege de vergunning om op de markt te staan. Kinderen hebben bijna nooit foto's. Mm-hmm. We hebben verhalen gehouden op de basisscholen. En dan probeer je een foto van een kind te laten zien dat aanspreekt.
Heb je vaak wel een klassenfoto genomen?
Nee, die tijd niet. Nee, echt niet. Veel te duur. Maar goed, in dit geval is er geen enkele foto gevonden. En dan, ja, kies je een andere afbeelding.
De vergetelheid, hè? Als zij dit niet hadden gedaan, dan waren die namen nooit meer genoemd.
Nee, precies.
Dus dat is het mooie van dit project. Mm-hmm. Dat de mensen weer tot leven worden gebracht.
Ja.
Het is ook een beetje triest natuurlijk. Maar ze worden weer, ze worden herdacht.
Vrolijkstraat 34. Op dit adres werden huis 2-hoog en 3-hoog bewoond door Joodse mensen. Het gezin van Samuel Philips. Op 34 huis woonden Samuel en Deborah Philips met hun 3 zoons. Samuel was schoenmaker. Hij was 59 jaar toen hij in oktober 1942 in Auschwitz werd vermoord. Zijn vrouw, Deborah Krieker, werd daar 4 dagen eerder op 61-jarige leeftijd vermoord. Hun oudste zoon Salomon, 1914, meubelstoffeerder, werd op 30 september 1942 in Auschwitz vermoord.
De diamantslijper Jozef Aardewerk, 48 jaar, en Sarah Aardewerk Hamerslag, 39 jaar. Maurits Rodriguez, 16 jaar. Zoon uit een eerste huwelijk van Sarah en Samuel.
Leendert en Rosette Neuburger. In februari 1941 woont Leendert Neuburger en Rosette Lopez Diaz op 2-hoog. Leendert van 1881 was olieboer. Ook stond hij op woensdag en zaterdag met lingerie op de Tenkatenmarkt. Leendert is in januari...
Levi Engelsman en Kaatje Loodsteen, leuke namen, trouwen op 6 augustus 1930... Precies een dag later verhuizen zij naar de 3e verdieping van dit mooie huis. Hij is magazijnbediende bij de Bijenkorf. Zij is kleermaakster. Het was hier gezellig druk. Broers, zussen, inclusief partners en ouders waren door de jaren heen te vinden in dit huis of direct aan de overkant. Op 12 maart 1942 worden Levi en Kaatje ouders van een zoontje, Meijer. Hij draagt dezelfde naam als zijn opa. Meijer Engelsman.
Is dat ook een voornaam?
In oktober van hetzelfde jaar wordt vrijwel de gehele Vrolijkstraat op transport gezet. Bij aankomst in Auschwitz op 19 oktober 1942 worden Kaatje en Meijer gescheiden van Levi en dezelfde dag vermoord. Meijer is 7 maanden jong. Zijn vader Levi sterft een jaar later aan de ontberingen. Van alle directe familie lijkt alleen de zus van Levi, Esther.
Dat is wel een bekende Joodse naam die veel voorkwam, denk ik. Ja. Ja.
En wat een beroepen komen langs, hè?
Ja.
We hebben een vleesroker, we hebben een olieboer, we hebben de grondwerker, een schoenmaker, een sigarenmaker.
Allemaal hele eenvoudige mensen eigenlijk.
Meubelstoffeerder.
Ja.
Allemaal echt handwerkers.
Ja, handwerkers. Ja, 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 ja.
Ja. God. Ja.
Ja. Ja, er zijn veel mensen via het Muiderpoortstation verzameld en gedeporteerd naar Westerbork. Wat dat betreft heeft Oost wel een bijzondere en een bijzonder trieste geschiedenis. Ja.
Ja. Bij het opzoeken van die geschiedenis haalden we ook veel namen uit het archief waar mensen als marktkooplieden stonden geregistreerd.
Gemeentearchief.
Ja. We zoeken het een gemeentearchief na, een Joods monument. En als je zoekt op naam en geboortedatum, dan kom je toch nog wel vooroorlogse gegevens tegen. Van mensen. Maar het is verder natuurlijk zoeken naar informatie over familieverbanden en gebeurtenissen in hun leven. Dus het is niet eenvoudig om die verhalen weer boven tafel te krijgen.
Ja, ja. Het is wel heel mooi dat jullie dat gedaan hebben. Of dat de mensen die dit gedaan hebben, het hebben gedaan. Dat die herinnering gewoon levend blijft.
Ja.
En dat die mensen eigenlijk op een bepaalde manier weer in ere hersteld worden. Zij het natuurlijk veel te laat.
Wat wel opvalt, iedereen die ermee bezig gaat over je eigen woning, en je begint met een concrete betrekking, die is weer geraakt door eigenlijk wat er gebeurd is. En naarmate je het preciezer opzoekt, wordt het minder een algemene gebeurtenis, maar dan ga je afvragen van, hij was olieboer en er stond met lingerie op de markt. Hoe zal dat er thuis hebben uitgezien? Waar is zijn voorraad? Heeft hij nog een werkplaats gehad? Nou, bijvoorbeeld. Dus het gaat inderdaad voor je leven. Niet alleen de oorlog is verschrikking als totaal, maar ook de mensen die daar het slachtoffer van zijn geworden. Wie waren dat?
Wat zijn dat voor is mensen? Zo belangrijk dat het, dat het overlevende, mensen die geleefd hebben, net als jij en ik. Dat brengt het dichterbij.
Dat zegt ook een spreekwoord, hè? Zolang je genoemd wordt, ben je niet helemaal dood. Ben je niet helemaal weg. Zolang je herinnerd wordt, leef je nog een beetje voort in de herinnering bij een ander. Dus ja, dat is wat er gebeurt. Nou ja, ik denk dat er heel veel schaamte was. En terecht. Over wat er gebeurd is. En ik herinner me uit mijn eigen jeugd het verhaal over de oorlog. Dat was het verhaal van het verzet. Dat was dus gewoon een hele minuscule. Hier en daar is wel wat gebeurd natuurlijk aan verzet. Maar het grote verhaal. Wegvoerde Joodse mensen, dat werd ergens in de marge gezegd, maar er was geen aandacht voor. En nu realiseren mensen zich meer dan vroeger hoe het eigenlijk.
Vraag, wat zullen aan het doen zijn?
Nou, heel goed. Weet je wat wij aan het doen zijn?
Die posters aan het lezen.
Ja.
Lezen jullie die ook wel eens?
Oh, van de
TV. Ja, goed zo. Die hangen hier achter het raam. Het gaat over de mensen die hier gewoond hebben. Jullie wonen hier ook in de straat?
Ja, ik woon maar 279.
Ik woon boven hem.
Nathan Kompert, die woont op Vrolijkstraat 54, twee hoog, werkte vanaf 26 augustus 1922 bij de textielfabriek Hollandia Kattenburg in Amsterdam. Op woensdag 11 november 1942 deed de
veiligheidspolitie
onder leiding van Willy Lagers een inval in de Hollandia-fabriek. Alle uitgangen werden afgezet en de Joodse medewerkers van het bedrijf werden 's avonds weggevoerd van alle werknemers die in de avond werden weggevoerd. Ik begrijp het verhaal niet helemaal, maar...
Ze werkte in een fabriek in Amsterdam-Noord, Hollandia Kattenburg. En er werden alle Joodse mensen weggevoerd. En ze hadden als smoesje dat ze daar een illegaal blad hadden verspreid. En daarom werden ze aangeklaagd, kregen ze een proces en naar Auschwitz gestuurd en vermoord. Daarna
illegaal is verboden, hè? Dat weet je. Ja.
Maar het waren alleen de Joodse mensen.
Ja.
Oh.
En waarom was dat dan?
Nou,
eigenlijk werd het een hele grote groep mensen gewoon gediscrimineerd. Zo van, we vinden jullie niet aardig.
Nou ja, dat was ook heel vroeger.
Ja.
Ja.
Heb je dat nou niet meer, denk je?
Nou ja, soms wel, maar dan niet met Joodse mensen. Met zwarte mensen en witte mensen. Het meeste dat witte mensen de zwarte mensen uitschelden of discrimineren.
Eigenlijk is het zo dat mensen samen zeggen, jij hoort bij ons groepje. En iedereen die er niet bij hoort, vinden wij niet aardig. Daar komt er eigenlijk een beetje op neer. Dat ze niet meer met andere mensen praten, maar gewoon iedereen op één hoop zeggen, dat zijn niet aardige mensen, want ze zijn niet meer onze groep. Gebeurt het op school ook wel eens?
Ja, we hebben een soort van clubje en dan zegt de andere van, als smoes, nee, we zitten al vol, terwijl we niet vol zitten, maar dan willen we gewoon niet dat diegene erbij hoort.
Ja. Nee, ik herken dat.
Ja, wat hebben jullie meegekregen van de Tweede Wereldoorlog? Wat is er toen eigenlijk gebeurd?
Anne Frank een beetje. En die is achter een kast gaan wonen. Of ergens zo.
Ja, het achterhuis. Die zit in Amsterdam,
en
hè?
En zo'n dagboek. Dagboek.
Ja, krijg je op school geschiedenis?
Ja. Maar ik weet wel van Floris de Vijfde. Want Floris de Vijfde, die was een baas van het land. Maar die had edelen. Alleen, hij gaf meer stadsrechten aan de boeren in de stad, waardoor de edelen minder de zeggen hadden. Daar werden de edelen dus heel erg boos van.
Maar dat is al best lang geleden. Wat leren we over de Tweede Wereldoorlog?
Nou, daar leren we nog niet echt wat over. Maar dat komt nog wel in groep 6.
Groep 6 ga je daar niks van hebben hoor. Dan ga je niet de geschiedenis van dat hebben hoor.
Maar in groep 4, in groep 5 nu, hebben wij nu wel de Romeinen.
We zijn naar basisscholen geweest. Nou, Edmond, vertel jij er wat van? Ja.
Nou, kinderen groep 8 hebben we hier zo op een van de basisscholen hebben we een PowerPoint laten zien over de buurt zoals die er vroeger uitzag. En verhalen erbij verteld. En natuurlijk het verhaal van de Holocaust. En er werd ademloos geluisterd door die kinderen. Dus dat was heel bijzonder. En ze pakken dat toch ook snel op, die geschiedenis. We vertelden dus over de hongerwinter. En dat het zo koud was, die winter.
En toen, ik vind het wel heel prachtig hoe zo'n lokale buurt van straat verbonden is met de hele wereld, met de hele geschiedenis. En dat je dat allemaal ook weer voor een deel terugvindt in de affiches.
Dat is namelijk vernoemd naar Gerard, dus Vrolijk.
Ja.
En dat is denk ik een heel erg belangrijke man of zoiets. Ja. Ik weet echt niet wie dat is. Ja, en daardoor heeft Vrolijkstraat dus de naam gekregen, echt Vrolijkstraat. En het is ook een hele leuke buurt om te wonen.
Ja. Maar niet altijd zo vrolijk geweest. Dus.
Nee,
de Wereldoorlog was het een
het was niet gewoon, vrolijk hier. Ja.
Deels echt gewoon, deels gewoon niet fijn. Alles was vernietigd geloof ik. Ja, muziek.
Je luisterde naar Geluiden uit Oost. Wil je reageren? Dan kan dat. Stuur je mail naar hello@geluidenuitoost.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.